tekst boven de preek is Psalm 137, de versen 5 en 6. En daar staat dan: als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Idealen, dat is de sleutel om Psalm 137 te lezen. Om als het ware toegang te krijgen tot deze, zeker in de staart, toch wel heel weerbarstige psalm. Idealen, we hebben ze allemaal. En soms misschien ook, we hebben ze allemaal gehad. Want aan het begin van het leven, als je aan het begin van de volwassenheid staat, ja, dan zijn er bepaalde verwachtingen, dan is er een bepaalde hoop, dan is er een bepaald ideaal, een bepaalde inspiratie. Misschien wel uit de Bijbel meegekregen, in de opvoeding, in de kerk. Wie goed doet, goed ontmoet, zo zegt het Spreukenboek bijvoorbeeld. Of de Heer Jezus zegt iets in de trant van: behandel een ander zoals je ook zelf behandeld zou willen worden. En zo begin je dan aan je eerste werkdag. Spannend, voor het eerst, nog wat onzeker misschien, weinig ervaring, maar met volle inzet. En natuurlijk, je weet dat je lang niet alles weet en kunt. En je ontdekt snel genoeg dat anderen soms heel anders in het leven staan. Heel andere normen en waarden hebben. En je hoort iemand zeggen: toen ik doorkreeg dat ze mij zo bedrogen, ja, toen ben ik het ook heel anders gaan aanpakken. En heel langzaam, wijs geworden door het leven, zeggen we dan, dwaal je langzaam weg van die oorsprong. Raak je langzamerhand weg van dat ideaal. En inderdaad, je gaat een ander met gelijke munt terugbetalen. Dat doen anderen toch ook net zo goed. Zo gaat dat. Langzaam. Heel langzaam. Aan Babels stromen zaten wij. En zo kan het ook gaan met een relatie, met een huwelijk. Hoge verwachtingen van elkaar, verliefd in de wolken. Er komen kinderen en natuurlijk, je gaat het in de opvoeding van jouw eigen kinderen beter doen dan jouw ouders het hebben gedaan. En het gaat goed totdat het moment komt dat je moeder overlijdt. En je partner begrijpt er helemaal niets van. Van het verdriet dat je hebt, het gemis. En er ontstaat verwijdering. Momenten waarop je ruzie maakt, terwijl je eigenlijk nooit ruzie had. En langzamerhand gaat ieder zijn eigen leven leiden. Ja, het is er ergens nog wel, die vonk. Het is er ergens nog wel, dat gevoel, maar het is ver weg gestopt ook misschien. Aan Babels stromen zaten wij. En met het geloof kan het net zo gaan. Ooit belijdenis gedaan, vol enthousiasme, met heel veel vuur. En wat een ontzettend aardige groep was dat toch, waarin je toen zat. En de predikant sprak aan, deed mee. En zo ging dat. Met veel enthousiasme, met veel, ja, geloof en inzet, Bijbel lezen, bidden. Maar heel langzaam ebt dat intensieve gevoel van toen weg. nog een periode ambtsdrager geweest en toen kwam daar wel weer iets van terug. Want ook die kerkraad, dat gaf iets van saamhorigheid. Maar zo langzamerhand, u zit hier wel, maar tegelijk, ja, dat vuur, ver weg. Aan Babels stromen zaten wij. Verhalen, uw verhaal misschien, of een fragment, een flart van uw verhaal, dat er zo in zou kunnen passen. Het verloren paradijs, het verloren ideaal. En zo vertelt ook de psalmdichter van Psalm 137 zijn verhaal. Het is heel netjes chronologisch opgebouwd. Het begint bij het verleden, want Babel, Babels stromen, de rivieren van Babel, dat is het verleden. Wij zaten daar. En we mogen vermoeden dat het middengedeelte van de psalm, de tekst ook van de prediking van vandaag, het middendeel van de psalm, dat is het heden. De dichter is in Jeruzalem, of zo kan ik me dat ook best voorstellen. Hij staat buiten de stad en kijkt over de stad uit. Bijvoorbeeld wie er wel eens geweest is, weet hoe fantastisch gezicht dat heden ten dagen is, maar vroeger vast ook. Vanaf de Olijfberg zou je dan over die stad Jeruzalem uitkijkt. Als ik jou vergeet, Jeruzalem. En dan komt daarna de toekomst. Dat wat nog gaat gebeuren. De boosheid, de wraak zelfs om diegenen die alle ellende mee hebben veroorzaakt. We weten, of we hebben sterke vermoedens, we mogen die hebben, zeggen de uitleggers. We weten dat deze dichter waarschijnlijk een leviet is. En wat deden de levieten? Dat was een van de functies in de tempel, de mensen die de zorg hadden voor de muziek. Ze begeleiden de tempelmuziek op de lier of op een ander snaarinstrument en tegelijkertijd zongen ze erbij. We zouden kunnen zeggen een organist die ook zingt, voorzingt. En die daarmee de hele muziek op zich neemt. En waarom kunnen we dat vermoeden? Dat lijkt toch voor te komen uit die regels, uit het hart van de psalm. Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn handen de snaren vergeten, de snaren van dat snareninstrument, dat begeleidingsinstrument, laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven. De tong die de woorden vormt voor de muziek, voor de zang, voor de tempelzang. Als ik jou vergeet, ja, hij kan Jeruzalem niet vergeten als hij daar staat, voor die stad, in die stad wellicht. Want in die stad, daar ligt zijn leven, zijn levensvervulling. Wat geeft ons leven zin? Ja, wat geeft ons leven zin? Nou, voor deze leviet is het dit, dat hij daar zingt, dat hij daar zijn taak vervult, dat hij daar zijn functie vervult voor God. Ten dienste van God en voor het aangezicht van God. En zo ten behoeve van de mens. Deze stad, dat is de bron van zijn inspiratie. Als hij door deze stad loopt, als hij door deze stad dwaalt, dan beseft hij, ik ben dicht bij God. Dicht bij mijn bestemming, dicht bij wat mij zin geeft. Wat mij voordrijft, wat mij motiveert. Dit is de tempel waar de offers worden gebracht. Dit is de plek waar mensen heel intens God zoeken en hun relatie met God aangaan, verstevigen, uitbouwen. Dit is de plek, zo mogen we in het geheel van de schrift zeggen, dit is de plek waar het offer, het ene offer werd gebracht, het offer van Jezus Christus voor ons. De plek van het kruis, de plek waaraan de verzoening van heel de wereld ontspruit. En wat zegt deze stad? Die stad zegt inderdaad dat offer, die plek van de relatie met God. Maar het zegt meer. Jeruzalem, dat wil ook zoveel zeggen. Ik hoef niet bang te zijn als ik morgen onverhoopt toch zou worden ontslagen. Jeruzalem, dat wil ook zeggen dat die beelden van de oorlog met ledematen die verspreid liggen. Mensen die schreeuwen, gillen van paniek en van onzekerheid en van pijn en verdriet. Dat behoort tot het verleden. Jeruzalem, dat wil ook zeggen dat die jaloezie die in mij leeft en die steeds maar weer terugkeert, en hoezeer ik het ook probeer soms inderdaad weg te stoppen, weg te drukken, het komt steeds maar weer terug. Die jaloezie, dat zegt Jeruzalem, dat zegt die plek Jeruzalem als een plek van hoop en een plek van verwachting, die zal eens doof. Met andere woorden, Jeruzalem, dat bepaalt mij bij het ideaal. Jeruzalem, dat bepaalt mij bij het hart van mijn geloof. En alles wat daar verder uit voortvloeit. Jeruzalem, dat wil dus zeggen dat het werk dat ik doe, dat dat uiteindelijk werk is waar de wereld wat beter van wordt. Jeruzalem, dat wil zeggen, er is dus een plek. Er is dus een plek, er is dus een tijd, er is dus een moment waarin mensen die voor elkaar bestemd zijn, elkaar inderdaad ook vinden, terugvinden misschien. Tot hun recht komen, elkaar troost kunnen geven en warmte en geborgenheid. Jeruzalem, dat is dus ook een geloof dat aan alle kanten tintelt, omdat God zo dichtbij is. Dit is een soort van plek. Dit is een soort van overtuiging waarvan ik kan zeggen uit de grond van mijn hart: ja, dit is wat ik wil. Dit is alles wat ik hoop. Dit is alles wat ik verwacht. Maar de Leviet uit onze psalm, die heeft een probleem. Want hij is een van de weinigen. Een van de weinigen die de tempeldienst verrichten. Misschien wel de enige. In het Bijbelboek Ezra lezen we daarover hoe moeizaam dat ging. Bij de terugkeer uit de ballingschap waren er eigenlijk geen levieten. Toen ze terugkeerden uit Babel, een enkeling maar. En Ezra die verzamelt dan die mensen, maar ja, als ze dan bij elkaar zijn, dan is daar de volgende tegenslag. Want als die mensen, die levieten, dat dan zien, als ze de tempel dan zien, dan, ja, dan zijn ze eigenlijk diep teleurgesteld. Dan ziet die tempel, die herbouwde tempel, er zo anders uit dan zij uit de verhalen hadden gehoord. Veel minder pracht, veel minder praal, veel eenvoudiger. Was dat nou de plek waar ze moesten werken? En de stad is net zo'n desillusie. Want die stad, die wordt maar ten dele weer opgebouwd. Die stad, dat blijft een dun bevolkt stadje eigenlijk. Is dat nu die stad van de glorie, die stad waar ze hoop op hadden gezet? Daar komt nog iets bij. Als de levieten dan bij elkaar gevonden zijn, dan krijgen ze geen geld. Dan is er niemand die voor ze betalen wil. Ook dat vindt uiteindelijk onder Nehemia een oplossing. Maar dan nog, dat hele kader van zo'n verwarrende tijd, van een mens die op zijn eigen wortels raakt aangewezen. Dat weer klinkt in deze hele psalm. Als ik jou vergeet, Jeruzalem. Als ik jou toch zou vergeten. Er zit iets in van, dat kan helemaal niet. Ik kan jou niet vergeten. Wat er ook verder om mij heen gebeurt. Wat er ook is aan onzekerheid. Hoezeer de tijd ook vervloeit. ik houd het vol. Het is onmogelijk, onmogelijk dat ik het niet zou volhouden. Want die stad, die tempel, dat werk, dat ben ik zelf. En ik spreek mezelf moed in. Ik ga dit niet vergeten. Ik ga dit niet verliezen. Ik kom niet terug in dat Babel waarin de idealen verloren zijn gegaan. In het Babel waarin het geloof verdampt is. Onwillekeurig moet ik in deze weken van de Olympische Spelen denken aan die paar topsporters die ondanks dat hele seculiere klimaat toch nadrukkelijk, als het er zo op aankomt, iets zeggen over hun geloof. En Epke Zonderland bijvoorbeeld, de turner die goud won in de afgelopen week. Hij geeft uiting aan zijn geloof. Heel bescheiden, niet iemand die daarmee op de voorgrond treedt, maar hij houdt het vast. Onmogelijk dat hij dat zou vergeten, dat dat zou verdwijnen. Het maakt iemand natuurlijk wel kwetsbaar. Maar dat kwetsbare, ja, dat heeft tegelijkertijd ook een bepaalde schoonheid. Dat is ook mooi om te zien, dat iemand die zoveel kan, zoveel presteert, zich tegelijk ook afhankelijk weet. Het plaatje begint denk ik wel compleet te worden van deze psalm. En als wij het nou voor het zeggen zouden hebben, als wij nou zouden mogen schrijven en formuleren, dan zouden wij denk ik zeggen, nou, dat verleden, goed, dat verleden dat voorbij is, het heden, dat statement, ik geloof, ook goed, maar dat derde deel, over die wraak, over die kinderen die tegen de rotsen geslagen zouden moeten worden. Nee, dat zouden wij nou niet geschreven hebben. En we kunnen dat wel een beetje invoelbaar en verklaarbaar maken, maar dat helpt maar ten dele. Edom, het broedervolk, Jacob, Israël, Esau en Edom, het broedervolk, uitgerekend dat broedervolk heeft Israël, heeft Jeruzalem in de steek gelaten. Het klinkt hier in deze psalm, hè, ze hebben het geroepen toen de Babyloniërs voor de muren van Jeruzalem stonden. Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk. Nou, het zal je maar gezegd worden om in dat gezicht, om in die ogen te kijken, zoveel haat. En de Babyloniërs, legers van Babel, dat waren geen zachtzinnige legers. Dat waren legers die inderdaad alles vernietigend optraden. En zo was het ook gegaan. En dan klinken over die Babyloniërs woorden van wraak. Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert. Ik heb nog wel geaarzeld of ik wel zou moeten wachten tot meer aan het einde van de preek met deze regels. Want het kan zijn als een schep zout in een glas water, als dat erin zit, als je dat gehoord hebt, ja, dan hoef je dat hele glas niet meer. Dan denk je ook bij die andere delen van de psalm, als het nou hierop uit moet lopen. Het helpt niet echt om te zeggen, nou ja, dat is een tijd, een andere tijd dan de onze. Dat is oog om oog, tand om tand. De Babyloniërs hadden verschrikkelijke dingen gedaan met Jeruzalem, met de kinderen van Jeruzalem. Nu mag hetzelfde teruggebeuren. Want het staat wel in de Bijbel. En het helpt niet echt als ze zeggen, nou ja, kinderen van Jeruzalem, er staat ook her en der in de Bijbel, zonen van Israël. En dan worden niet bedoeld de kinderen van Israël, maar volwassenen die tot Israël behoren. En zo kunnen we dat hier ook lezen. De volwassenen van Babel moeten tegen de rotsen geslagen worden, maar ook daar wordt het niet echt beter van. En ook als we zeggen, het staat in het Oude Testament en wij weten toch beter. Ja, dan dringt de vraag zich toch wel op. Waarom lezen wij dan dat Oude Testament? Waarom lezen wij dan deze psalm? Ik wil een andere peiling doen wat dat betreft. Ik wil op een andere manier nog kijken, nog luisteren. Want wat hoor ik nou? Wat horen wij nou aan het slot van deze psalm? En ik denk dat we allemaal eigenlijk wel kunnen vaststellen, ja, wat wij horen aan deze psalm is boosheid. Een intense boosheid, een hele krachtige emotie. En dat is niet gek, die boosheid. Want je zult inderdaad maar weggevoerd worden van je idealen. Je zult maar in Babel terechtkomen. En merken dat alles wat je dierbaar is, langzamerhand vervliegt en verdwijnt. Boosheid. En laten we dan niet te snel zeggen, dat mag niet, moet je niet doen. Als we horen over de vrouw van Dutroux, die daar dan die rel veroorzaakt in België, rond dat klooster dat haar dan wil opnemen. En als we dan zien die ouders van Anne en Eesje die daar ook tegen strijden, ja, dan zitten we er eigenlijk al middenin. Dan snappen wij heel goed dat een mens zo verschrikkelijk boos is. Want een ander zal maar medeverantwoordelijk zijn voor de kinderen, jouw kinderen die zij misbruikt. Dat soort gevoelens bestaan. En laten we ze niet te snel wegstoppen. En die gevoelens hebben, dat is nog iets anders dan die gevoelens ook direct maar uitvoeren. We zeggen wel eens, volg je gevoel. Zou ik niet altijd doen, volg je gevoel. Er staat hier ook iets anders, niet van, ik zal dat uitvoeren, ik zal die kinderen wel eens. Nee, het is een wens gericht aan God. En dat geeft een richting. Het is een wens gericht aan God. Met deze emoties, met deze boosheid, met deze felheid moet een mens naar God toe. Want dat hoor ik er ook in. Dat hoor ik er ook in. Een intens verzet. Verzet om weer terecht te komen in Babel. Verzet om die idealen kwijt te raken, om het geloof wat je zo dierbaar is, om dat weer te zien vervliegen. Dat niet weer. Dat zal moeten worden gestopt. Het heeft daarin ook iets van de trekken van het oordeel, van het laatste oordeel. God die dat laatste oordeel uitspreekt en voltrekt. En nou gaat het hier om dingen die buiten onze macht liggen. Legers die buiten onze macht liggen. Mensen, misdadigers, anderen die buiten onze macht liggen. Maar wie een stap verder zet, die beseft ook die ballingschap. Dat was niet in de opvatting van de schrift een vijandig leger dat we dacht, laat ik mijn gebied eens uitbreiden. Nee, die ballingschap is heel nadrukkelijk ook ervaren als een oordeel van God over de zonde van het volk. En in de vroege kerk heeft men dan ook gezegd, als het gaat over het kapotslaan van die kinderen op de rotsen, dan gaat dat niet alleen over anderen, dan gaat dat ook over mijzelf. Dan gaat het ook over de kinderen van mijn hart. En dat is een andere manier van denken dan wij zijn gewend te doen, maar we komen die manier van denken ook wel tegen in de schrift. Want we lazen uit de eerste Korinthebrief over Christus die de rots is. En dan bedoelen ze de rots in de woestijn. Daar refereert Paulus aan. De rots in de woestijn waar Mozes op slaat en vervolgens komt er water uit die rots. Die rots is Christus. En in de vroege kerk heeft men gezegd, gedacht, die gedachten die in een mens opkomen, dat zijn als kinderen. En die kwade gedachten, met name de kwade gedachten, de boze gedachten, die dingen die ons afleiden van dat ideaal, die ons verder wegbrengen van dat geloof wat ons zo vertrouwd is. Die kwade gedachten, die boze gedachten in onszelf, dus niet alleen aan de buitenkant, maar juist in onszelf, die moeten wij tegen die rots van Christus kapot slaan. Hij die ons een voorbeeld is hoe het zou moeten. Hij die ons laat zien hoe het verder kan, hoe wij zouden moeten leven. Aan hem kunnen wij onze gedachten toetsen en laten groeien, verder laten opbloeien wat de moeite waard is van dat groeien, maar wat slecht en verkeerd is, bij hem laten. Tot slot, een verhaaltje om als het ware deze psalm, het hart van deze psalm, samen te vatten. Als ik jou vergeet, Jeruzalem. Er was eens een grootvader die met zijn kleindochter midden in de stad liep. En ik denk dan toch onwillekeurig hier maar zo onder de rook van Rotterdam aan Rotterdam zelf. Midden in de stad. Allemaal drukte door de weeks. Mensen die alle kanten opgaan. En deze grootvader met zijn kleinkind ging zitten op een plekje, ja, toevallig of niet, tegenover een oude kerk. Links en rechts enorme kolosse kantoorgebouwen, maar daartussen dat oude kleine kerkje. En het meisje vroeg aan haar grootvader, waarom staat die kerk hier nog? Daar doet toch niemand meer iets mee? De oude man werd even stil. Hij keek om zich heen hoe de mensen alle kanten op gingen. De drukte liet hij even op zich afkomen. Toen pakte hij zijn portemonnee. Hij haalde er een munt uit en rolde die zo over de stoep. En al die mensen die hun eigen weg gingen, ineens een paar stonden stil en keken wat ze hoorden, wat ze zagen. Iemand zag de munt en pakte die op. En vervolgens ging het weer gewoon verder. Zag je, zei de grootvader. Zag je dat de mensen, hoewel het maar heel zacht rinkelen was, tussen al dat lawaai toch dat rinkelen hoorden? En zag je, zei deze oude man, zag je dat ze al die andere dingen niet horen? Die merel die daar zingt in het park achter ons. En die krekel die tjilpt. En die bloemen, ze zien ze niet. Zo is het ook met dat kleine kerkje tussen die grote stad. Het is een plek om even stil te staan. Om even bepaald te worden bij diegene waar het om draait. Om even stil te staan bij God. Het kost moeite. Het kost tijd. Maar het is wel nodig. Als ik jou vergeet, Jeruzalem. Amen.